De vakantieperiode die is voorbij, helaas, tenminste voor de meeste van ons. De vakantieperiode is wel zo'n beetje, tenminste zo ervaar ik dat, een periode waarin je even stilstaat, reflecteert, terugkijkt, vooruitkijkt. Misschien is het wel een beetje te vergelijken met oud en nieuw. Het is ook zo'n moment dat je de balans opmaakt. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. In ieder geval in de vakantieperiode. Dat je misschien denkt van, nou, wat ging er goed in de afgelopen periode? In het afgelopen jaar, het afgelopen seizoen, wat ging er misschien wat minder goed? Waar moet ik mee stoppen in het komende seizoen? In de komende periode? Ja, of het dan gaat over school, over werk, over alle verschillende relaties waar je in zit. Of dat het gaat over de kerk. Wat wil ik anders doen dit komende seizoen? Wat ga ik anders doen? Bij Oud en Nieuw zouden we zeggen, heb je goede voornemens. Dat ga ik nu niet doen, dat duurt nog heel lang. Maar ook de vraag, welke rol speelt God daarbij? Speelt God überhaupt wel een rol daarbij? Als je overweegt, als je reflecteert, als je terugkijkt. Heeft Gods verhaal überhaupt wel iets te maken met mijn verhaal, met jouw verhaal? Gods verhaal, jouw verhaal, verhouden ze zich tot elkaar? En als dat dan zo is, hoe dan? Waar dan? Wat dan? Waar zijn die raakpunten in Gods verhaal, in jouw verhaal, in mijn verhaal? En misschien deed Theophilus dat ook wel, terugkijken, reflecteren, zich afvragen wat zijn nieuwe geloof nu echt inhield. Wat het te maken had met zijn dagelijkse leven. Of het allemaal wel klopte. Theophilus komen we maar twee keer tegen in de Bijbel. Elke keer in de proloog van een boek van Lucas. Eerst in het evangelie van Lucas en de tweede keer in het begin van Handelingen. Theophilus. Sommige mensen denken dat het om een fictief persoon gaat, een verzonnen personage. En dan kijken ze naar die naam, dan wijzen ze op die naam Theophilus. En dan zeggen ze, ja, Theophilus, dat is een samentrekking van theos, wat Grieks, wat God betekent. En van phileo, het werkwoord phileo, wat houden van betekent. Dus dit is een fictief personage wat Lucas verzonnen heeft. En de betekenis is iemand die houdt van God. Nou, ik denk niet dat het klopt. Ik ga op een te ver om te zeggen, nou, is een beetje onzin, ver gezocht. Stiekem vind ik dat wel eigenlijk. Het is heel aannemelijk dat het om een werkelijk bestaand persoon gaat. Theophilus. Voor de hand liggend. Het is voor de hand liggend dat het gaat om een niet-Joodse figuur. Dus een heiden. Om een prominent figuur, omdat Lucas hem aanschrijft en zegt hooggeplaatst. Lucas gebruikt de term hooggeplaatst, dat gaan we zo lezen met elkaar. Misschien was Theophilus wel een ambtenaar in een belangrijke functie aan het hof in Rome. Misschien was Theophilus wel tot geloof gekomen in Jezus door de bediening van Paulus, die rondtrok tijdens zijn zendingsreizen. Laten we het maar lezen. Lucas hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 4. Lucas hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 4. De proloog van het evangelie. En Lucas schrijft, nadat reeds velen zich tot taak hebben gesteld om verslag te doen van de gebeurtenissen die zich in ons midden hebben voltrokken. En die ons zijn overgeleverd door degene die vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest en dienaren van het woord zijn geworden, leek het ook mij goed om alles van de aanvang af nauwkeurig na te gaan en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm voor u, en heb je hem, hooggeachte Theophilus, op schrift te stellen. Om u te overtuigen van de betrouwbaarheid van de zaken waarin u bent onderricht. Theophilus is onderwezen in Jezus. Letterlijk wordt hier het woord catechese gebruikt. Dus je zou kunnen zeggen, Theophilus heeft catechese gevolgd. Hij heeft onderwijs gekregen. En misschien is hij op dat moment in zijn leven aangekomen dat hij terugkijkt, dat hij reflecteert en dat hij het zich afvraagt, klopt het allemaal wel? Misschien is hij wel wat gaan twijfelen. Want dat christelijke geloof is nogal revolutionair. Dat geloof in die Jezus is nogal anders dan wat hij gewend was. In dat enorme veelgodendom van het Romeinse Rijk, waarin je maar moest blijven offeren en blijven offeren om de goden tevreden te stellen. Geloof in Jezus is anders. En warempel, geloof in een Jezus, je zult het niet verzinnen, maar geloven in Jezus, die is opgestaan uit de dood. Misschien twijfelt hij wel. En Lucas' doel is dan om hem wat stevigheid te geven. Om hem zekerheid te geven. We lezen dat in vers 4. Overtuigen van de betrouwbaarheid. Of andere vertalingen die zeggen zekerheid. Die gebruiken daar het woord zekerheid. Letterlijk wordt er eigenlijk maar één enkel woord gebruikt. En dat is een samentrekking. En dat ene enkele woord, dat betekent niet vallen. Dus Lucas' doel om te schrijven aan Theophilus is om te voorkomen dat hij valt. Om hem zekerheid te geven. Om te voorkomen dat hij terugvalt in de Romeinse goden of afgoden en gebruiken. En over Theophilus heen geldt dat doel ook voor ons, ook voor jou, voor mij, zoals we hier zijn deze ochtend. Zekerheid. Voorkomen dat je valt. Zekerheid. Voorkomen dat je valt. Nou, je kan dat op talloze manieren. Hey, je kan denken aan, laten we hameren op alle christelijke leefregels die er zijn. En dat kan niet, en dat kan niet, en dat mag niet, en zo moet je niet doen, en zo moet je je gedragen. En dat je die christelijke leefregels dan te pas en te onpas blijft herhalen. Opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Nou, dat geeft een bepaalde zekerheid. Het voorkomt dat je valt. Je kan ook inspelen op een bepaalde angst. Als je God loslaat, komt gelijk dat vingertje erbij. Als je God loslaat, nou dan, nou noem het maar op, vul het maar in. Je weet het wel. Misschien heb je het zelfs wel zelf meegemaakt. In je opvoeding, in je leven. Of ga je er nog onder gebukt? Wat als je God loslaat? Je kunt ook zeggen dat je geen kritische vragen mag stellen. Dat twijfel uit en boze is. Of om helemaal aan de andere kant van het spectrum te gaan zitten. Je kan ook zeggen, nou, weet je, God is liefde. God houdt gewoon van je. Het is allemaal wel oké. Het is niet erg als je struikelt of als je valt of als er geen zekerheid is. Weet je, komt wel goed. Alles kan, alles mag. Misschien moet je het gewoon allemaal niet zo serieus nemen. Niet zo ernstig. Lucas, die pakt het anders aan. Niets van dat alles schrijft hij aan Theophilus en over het hoofd van Theophilus heen aan jou en aan mij. Niets van dat alles. Hij pakt het anders aan. Lucas vertelt de geschiedenis van Jezus en zijn volgelingen. En hij doet dat in de vorm van een verhaal. En in dat verhaal verweeft hij diepe bijbelse en theologische waarheden. En als we dit hele seizoen stilstaan bij het boek Handelingen, geschreven door Lucas, Lucas deel 2, daar gaan we straks een paar versen van lezen, dan is het goed om dit in ons achterhoofd te houden. Lucas schrijft geschiedenis in de vorm van een verhaal en hij verweeft bijbelse waarheden daarin. Dus eigenlijk kan je zeggen, Lucas is een geschiedschrijver. Hij is een verhalenverteller en hij is een theoloog. Die drie rollen neemt hij in als hij evangelie en handelingen schrijft. En als het gaat over het Nieuwe Testament, dan rennen we vaak naar Paulus. Paulus is een grote theoloog met grote waarheden. Maar Lucas, evangelie en handelingen beslaan samen bijna 27% van het Nieuwe Testament. Dus meer dan een kwart van het Nieuwe Testament is geschreven door Lucas. En hij doet dat in de vorm van een geschiedenis, door een verhaal te vertellen en door daar theologie in te verpakken. Met als doel zekerheid. Dat we niet vallen. En hij bevestigt dat in Handelingen. We gaan ook de eerste verse uit Handelingen lezen. Nieuw de proloog. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven. Van het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen. Nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. En dan komt hij. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen. Door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Ik ga vers 3 nog een keertje lezen. Dat hij, Jezus dus, dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Als het gaat om het geloof, en je zou het helemaal afpellen en afpellen en afpellen. En je wil kijken waar dat fundament is. Waar je die zekerheid vandaan haalt. Dan komen er twee zaken naar voren in die derde vers. Het eerste is namelijk dat Jezus leeft. En het tweede is dat het gaat over het koninkrijk van God. Dat Jezus leeft is cruciaal in Gods verhaal en in ons verhaal. Lucas spreekt over ooggetuigen aan het begin van zijn evangelie. Hier lazen we net dat hij schrijft dat het herhaaldelijk bewezen is. Jezus leeft. Ooggetuigen hebben het gezien. Het is herhaaldelijk bewezen. Dat Jezus leeft, werd ontkend. Er werd geprobeerd om dat weg te moffelen. Door de Joodse autoriteiten, door de Romeinse autoriteiten. Oh, het zal wel een verhaal zijn. Het is een fabel. Oh, ze hebben zijn lichaam gestolen. Oh, het is één grote visioen geweest van al die mensen tegelijkertijd. Met dat soort dingen hebben ze geprobeerd om het weg te moffelen. Dat Jezus leeft was aanstootgevend voor de mensen in de omgeving. Dat Jezus leeft wekte grote irritatie op bij de toehoorders van Paulus als hij het evangelie bracht. En in het begin luisterden mensen geïnteresseerd tot dat moment dat hij aankwam bij een Messias die uit de dood is opgestaan. Jezus leeft. En ze dropen af. Of ze werden boos. Of ze vervolgden hem. Dat Jezus leeft is de vervulling van Gods belofte. Is de vervulling van Gods belofte die hij als eerste al uitspreekt. Waar Wim vorige week over preekte. Genesis 3 vers 15. De belofte van het evangelie. De moederbelofte. Jezus leeft. Het cruciale punt in Gods verhaal is de opstanding van Jezus. Voor Theophilus geldt dat. Voor jou en voor mij en voor ons geldt dat ook. Weet je, allemaal zoals we hier zitten vanmorgen, hebben we iets met Jezus. De ene misschien omdat het moet van je ouders. De ander misschien twijfelend, onderzoekend. Klopt het wel? Wat is dat dan? Hoe gaat dat dan? Wie is hij? En weer iemand anders overtuigd. Dit is het. Hij is het. De levende Jezus drijft me. Om hem gaat het. Kortom, dat Jezus leeft, verandert alles. Dat Jezus leeft, verandert alles in het grote verhaal van God met de wereld, maar ook in jouw en mijn persoonlijke verhaal. Het verandert alles richting de toekomst. Want we hebben een toekomst die zeker is. We hebben een toekomst die vol van hoop is. We hebben vertrouwen dat het goed komt. Vertrouwen dat God gaat ingrijpen in deze wereld. Ik heb er toch twee. We hebben vertrouwen dat God gaat ingrijpen in deze wereld. Dat het goed komt. Dat Jezus leeft verandert alles richting de toekomst. Maar ook persoonlijk. Heel persoonlijk. Dat Jezus leeft is de grootste en diepste troost die je kan en mag ervaren. Als je afscheid moet nemen van een dierbare. Maar niet alleen richting de toekomst verandert het alles. Ook in het heden verandert het alles. Ook in het heden maakt het feit dat Jezus leeft alles anders. Ons leven hier en nu staat in het teken van iets hogers. Iets beters. Iemand hoger. Iemand beter. Het gaat om hem. Dat Jezus leeft, kleurt ons bestaan hier en nu. Ons leven. Het geeft hoop, het geeft uitzicht, het geeft voldoening. Het geeft richting in je leven. En begrijp me goed, hè? Dat alles. Dat betekent niet dat het alleen maar roze geur en maneschijn is hier en nu. Dat betekent niet dat er geen ellende meer is. Verdriet, pijn, lijden, afscheid, teleurstelling. Maar juist dan mogen we ons vastklampen aan een Jezus die leeft. Misschien zit je hier vanmorgen. Misschien zit je hier vanmorgen wel en ga je door zo'n periode heen. Dat je het niet meer ziet zitten. Of dat het ellendig is. Of dat er om welke reden dan ook moeite is in je leven. Als dat zo is. Als dat zo is, weet je, dan geloof ik echt dat God spreekt. En dat God tot je zegt. Ik ben de levende. Ik ben degene die bij je bent, die bij je wil zijn. Ik ben degene die met je mee wil gaan. Klamp je aan mij vast. Alsjeblieft. Klamp je aan mij vast. De levende Jezus. En die levende Jezus, die spreekt over het koninkrijk van God. En dat deed hij al voor zijn lijden en sterven. Maar hij doet dat ook na zijn opstanding. Hij spreekt over het koninkrijk van God. Het goede nieuws, het evangelie, het goede nieuws is dus niet een handleiding. Hoe kom ik zo snel mogelijk in de hemel? En misschien schud ik nu aan wat stoelen. Dat is het niet. Het goede nieuws is niet een handleiding, hoe kom ik zo snel mogelijk in de hemel. Het goede nieuws gaat over het koninkrijk van God. En dat koninkrijk van God, dat is met geen mogelijkheid te beschrijven. Het is met geen mogelijkheid te vergelijken met een aards koninkrijk. Zoals toen het Romeinse Rijk of nu de rijken die we nu kennen, die we het hier op aarde voor het zeggen hebben. Weet je, het gaat niet over groot, groter, grootst. Of het gaat niet over meer, meer, meer. Het gaat niet over het zelf voor het zeggen hebben. Het gaat niet over je eigen gelijk halen ten koste van iemand anders. Ten diepste is het koninkrijk van God niet zelfgericht. Maar is het gericht op God en op de ander. En dat koninkrijk van God is er hier en nu al. Nog niet volledig, maar wel gedeeltelijk. Het is doorgebroken door de opstanding van Jezus. Het feit dat Jezus de dood verslagen heeft, dat hij levend is, geeft aan dat het koninkrijk van God hier en nu al doorgebroken is. Het geeft aan dat de dood niet het laatste woord heeft. Het koninkrijk van God is hier en nu in ons midden. En het koninkrijk, dat mogen we dus hier en nu ook al zien. Dat mogen we ervaren. Dat mogen we beleven. Daar mogen we over vertellen. Het mag ons geloof kleuren, hoe we ons geloof leven. Het koninkrijk van God is daar waar God regeert. Is daar waar de levende God regeert en spreekt. En dus mogen ook wij verwachten dat God spreekt. Verwachten dat God spreekt hier en nu, in ons leven, hier en nu. Doen we dat nog? Is die verwachting er? Of gaat morgenochtend vroeg weer de wekker en denk je, het is weer maandag. Of verwacht je dat God spreekt? Hoe is het gesteld met jou en met mijn verwachting? Dat God werkelijk iets geeft. Dat God werkelijk spreekt in je leven. Dat God echt zo betrokken is bij jouw leven dat Hij wil spreken in jouw leven. Weet je, en dat kan. Dat kan door de Bijbel. Dat kan soms heel eenvoudig door één enkel woord. Door een lied, door een gebed. Het kan zijn dat God je een beeld geeft. Een visioen. Hey, dat vinden we misschien eng. Of dan wordt het wat ibelig of ongrijpbaar of wat dan ook. God kleurt buiten de lijntjes. God kleurt buiten de lijntjes. Ik bedoel, als je iemand opwekt uit de dood, dan is dat toch kleuren buiten de lijntjes. God spreekt, Hij is de levende. En God heerst, regeert over zijn koninkrijk en dat betekent dat Hij ook wil spreken in jouw leven. En omdat God liefde is, regeert Hij in liefde. He, dat is niet liefug. Liefde is niet liefug. Gods liefde en dat God liefde is, is niet een soort van Sinterklaas liefde. U vraagt, wij draaien. Nee, God is liefde. Gods liefde is onvoorwaardelijk. Gods liefde is zonder oordeel. Waarom? Omdat Jezus dat oordeel al gedragen heeft. Gods liefde is radicaal, overweldigend. Allesomvattend. Gods liefde is een liefde die je tot diep in je binnenste raakt, tot in je core. Die alles mag bepalen in je leven. En dat betekent dat als God liefde is en zijn liefde zo radicaal is en wij mensen zijn van het koninkrijk, dat ook wij geroepen zijn om radicaal lief te hebben. In navolging van God. Zonder oordeel liefde hebben. En daar waar dat lukt, daar is het koninkrijk van God. Daar is het koninkrijk van God. Lucas schrijft, geeft Theophilus, hou vast. Zekerheid. Bevestigt hem. En door zijn evangelie en door het boek Handelingen schrijft Lucas aan ons. Aan jou en aan mij. Hij vertelt zijn verhaal. Een geschiedenisverhaal. En dat gaat over Jezus die leeft. En het koninkrijk wat doorgebroken is. Weet je, volgende week is het startzondag, daar ga ik straks iets meer over vertellen. En dan starten we dit seizoen. En ons jaarthema is Leef je geloof. Ik heb er een uitroepteken achter gezet. Leef je geloof. Maar hey, dat zegt vooral veel over mij. Misschien kom je alleen maar toe aan leven. Dat kan. En dat mag. Dat is niet erg. met elkaar. Willen we volgende week starten om samen ons geloof te leven, uit te leven, voor te leven, te beleven. En met elkaar gaan we door het boek Handelingen heen. En komen verschillende onderwerpen aan de orde. Maar steeds weer opnieuw draait het om die twee cruciale dingen. Jezus leeft. En het gaat om het Koninkrijk van God. Hier en nu doorgebroken. In jouw leven, in mijn leven. Hier op aarde. Zullen we onze ogen sluiten. Een moment stil zijn. En dan zal ik bidden. Vader in de hemel, als ik eerlijk ben, en dat wil ik zijn, dan vind ik dat ik nog zo weinig zie van uw koninkrijk wat doorgebroken is. Heer, en dan verlang ik oprecht naar meer. Om meer te zien van uw doorgebroken koninkrijk. Misschien wel groot. Met wonderen en tekenen. Zoals we dat lezen in uw woord. Vader, maar nog veel meer, denk ik, in het klein. In het leven van alle dag. Verlangen naar dat we allemaal, zoals we hier zitten deze ochtend, iets mogen zien en mogen ervaren van uw koninkrijk. Gewoon in ons dagelijks leven. School, studie, werk. Of misschien wel ernstig op zoek naar werk. Maar ik denk in het bijzonder aan diegenen in ons midden die worstelen. Met wat dan ook. Dank u wel dat u hen, dat u ons verdriet, ons diepe verdriet kent. Ook die strijd kent. En weet van het onbegrip of de frustratie. En dan bid ik, Vader. Dan bid ik in de machtige naam van Jezus dat juist in die situaties u als de levende aanwezig mag zijn. Troostend. Gewoon in uw nabijheid. Vader, en met elkaar bidden we dat ons leven iets mag laten zien van uw doorgebroken koninkrijk. Hierin dan gaat het om u. Dan gaat het om u, om uw naam, om uw eer, om uw grootheid. En dan bidden we dat we uw naam mogen verhogen in ons midden. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.